Een hele goede morgen. Blij dat u er bent. Ik ben ook blij dat ik er ben. Toen ik vanmorgen om 7:50 het huis uitging om de auto schoon te maken, toen dacht ik, jongen, voordat ik in Den Helder ben. Dus je moet de groeten hebben van alle ijsberen die ik in Friesland tegenkwam en de pingwings op de Afsluitdijk. Maar het is heerlijk om hier bij elkaar te zijn. En te genieten van de warmte van dit gebouw, maar ook van de warmte van elkaar. En ook van de warmte van de liefde van de Heere God voor ons. Wat geweldig. En dan mogen we elkaar ook een gezegend nieuwjaar toewensen. En we gaan dat natuurlijk na de dienst ook doen, onder het genot van koffie en een heerlijke krentenbol. Met of zonder krenten, heb ik begrepen. Mag u zelf kiezen. En over die woorden, hè, dat elkaar een gezegend nieuwjaar toewensen, daar zou ik vanmorgen graag met u bij stil willen staan en over na willen denken. En dan met name na willen denken en stilstaan bij het belang van woorden die we zeggen tegen elkaar. En wat voor invloed die woorden kunnen hebben in ons leven. En daar wil ik dan met u een moment over nadenken. Mijn vrouw die was een tijdje terug op een dag voor vrouwen georganiseerd door Open Doors. En daar sprak de weduwe van dominee Haik uit Iran. En haar man is jaren geleden vermoord. Er zijn 3 leiders van de kerk in Iran na elkaar die alle 3 vermoord zijn. Dominee Haik was 1 van die 3 en zijn weduwe die vertelde dat voor de dood van haar man, dat ze als gezin altijd de gewoonte hadden om elke week, als gezin rond de tafel te zitten en om dan tegen elkaar uit te spreken wat ze zagen in de ander aan goede dingen, aan verandering, aan groei. En daar zou ik nou met u vanmorgen eens over willen nadenken. Over dat wat gebeurde in het gezin van dominee Haik. En waarvan ik overtuigd ben dat wij dat vaak veel te weinig doen. Maar daar moet u zo uw eigen conclusie maar aan verbinden als we daar met elkaar wat bij hebben stilgestaan. Bemoedigen. Een ander woord wat we ook wel gebruiken is bevestigen. Je bevestigt een ander. Wat bedoelen we daarmee? Daar bedoelen we mee dat we de ander onze waardering laten blijken. Dat we vriendelijke woorden tegen elkaar zeggen. Het is het tegenovergestelde van kritiek. Het zijn eerlijke en welgemeende complimenten over een kwaliteit die je ziet bij de ander. Het is het herkennen en het erkennen van wat een ander voor je heeft betekend of voor jou heeft gedaan. Het is het sterk maken van de ander. Het bemoedigen, moed geven, moed inspreken. Het is opbouwen in plaats van afbreken. Het is de kracht of de kwaliteit in de ander zien, maar het dan ook zeggen wat je ziet. Een jaar geleden, toen was de voormalige leider van de OM-schepen, George Miley, met zijn vrouw Hannah, die waren voor een weekend bij ons in huis. En we hebben samen opgetrokken en spreekbeurten verzorgd. Nu is die George Miley, en dat is een geweldige leider met leiderschapskwaliteiten. Ik heb gehoord hoe die een keer werd voorgesteld in een bijeenkomst als een man die voor wel meer dan 1000 mensen een mentor is geweest. Dat is nogal wat. Maar daar heb ik ook dan veel over zitten denken later. Kun je dat zeggen van iemand? Maar toen hij een weekend bij ons was in huis, toen hebben we met elkaar opgetrokken, we hebben spreekbeurten gehouden die ik had geprepareerd en ik heb vertaald. En toen op zondagavond zaten we met elkaar nog wat na te praten en plotseling keert hij het woord tot mij. En zegt hij, broeder Joop. En toen noemde hij een aantal dingen die hij zag in mijn leven. En toen zei hij, broeder Joop, ik geloof dat God je die dingen heeft gegeven, omdat hij jou daarmee wil gebruiken tot de zegen van anderen. Toen gingen mijn vrouw en ik naar bed. En u moet begrijpen dat mijn vrouw en ik zijn betrokken bij het trainen van leidinggevenden in de zending. Dat is op dit moment wat wij doen. Daarvoor reizen we de hele wereld rond. Daarvoor werken we samen met andere zendingsorganisaties zoals de Wycliffe Bijbelvertalers en de KAMA en OM en andere organisaties. En wij hebben trainingen voor leidinggevenden. En een van de dingen die we leren daarin, in die cursussen, dat is om anderen te bemoedigen. Want als leidinggevende moet je leren anderen te bemoedigen. Dat is namelijk de enige manier waarop je mensen om je heen tot bloei kunt brengen. Als je altijd alleen maar kritiek hebt, dan zul je bloei ontmoedigen en in de weg staan. Maar als je leert om anderen te bemoedigen, dan zul je bloei creëren in de levens van de mensen om je heen. En toen zeiden we tegen elkaar, het is interessant wat wij leren in leidinggeven in de zending om te doen. Dat heeft George Miley als een soort van tweede natuur in zijn genen zitten. Want dat doet hij. Voortdurend. En dat maakt hem denk ik ook de man die de invloed heeft gehad in levens van anderen die hij heeft gehad. Ik zei het al, het is onmisbaar. Als je anderen tot ontplooiing wil zien komen. Dat geldt voor een gezin. Maar dat geldt ook voor een huwelijk. Dat geldt ook binnen de gemeente en dat geldt op je werkplek met de mensen waarmee je daar te maken hebt. Nou gaan we naar de Bijbel toe, want wat ik nu gezegd heb, dat was ter inleiding. En als je dan de Bijbel gaat lezen, dan zie je dat de Bijbel heel veel te zeggen heeft over de invloed die woorden kunnen hebben. Het is interessant dat God sprak en het was er. En Jezus is het woord dat voor ons levend is geworden. In Jacobus 3, daar staat, en dan lees ik met u uit vers 2 tot 6. Jacobus hoofdstuk 3. We lezen ook zo nog in de Romeinenbrief. Maar Jacobus hoofdstuk 3 vers 2, daar staat, hoe vaak, ik zal even u de tijd geven om het op te zoeken, Jacobus hoofdstuk 3, en dan begin ik te lezen in vers 2, en ik lees het uit de nieuwe Bijbelvertaling. Hoe vaak struikelen we niet allemaal? Wie nooit struikelt in het spreken, die kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. Paarden doen we een bit in de mond, om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we een hele lijf besturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind met een klein roer in de richting worden gestuurd, die de stuurman bepaalt. Zo is ook de tong. Het is een klein orgaan. Maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo'n vlam. Dus de idee hier is, die tong is maar zo'n klein ding. Maar wat een invloed heeft die tong in het leven. Nou, andere voorbeelden, die vind je in spreuken. Die hoeft u niet op te zoeken, maar ik noem u een paar spreuken. Spreuken 10 vers 11. Daar staat, de uitspraken van een rechtvaardige, die zijn een bron van leven. Of Spreuken 12 vers 18. De woorden van een dwaas zijn dolkstoten. Maar wat de wijze zegt, dat brengt genezing. Of Spreuken 12 vers 25. Kommer maakt een mens neerslachtig. Maar een hartelijk woord, dat beurt hem op. Spreuken 25 vers 11. Het juiste woord, op de juiste tijd, dat is als een gouden appel op een zilveren schaal. Dus in de Bijbel zien we voorbeelden te over van woorden die duidelijk maken wat een impact woorden kunnen hebben, ten kwade of ten goede. Sommige woorden, die herinner je je ook hele lange tijd. Ik heb meermalen echt oude mensen ontmoet die me nog woordelijk konden vertellen wat voor pijnlijke dingen er soms 60, 70 of 80 jaren eerder tegen hen gezegd zijn. Ze hebben ze nooit vergeten. Die woorden waren als haken die in hun vlees hun hele leven zijn blijven hangen. Leanne Payne die schrijft in haar boek hoe ze twee mensen wilde vertellen hoe hun bemoedigingen haar hadden geholpen om belangrijke keuzes in haar leven te maken. En toen ze die mensen bezocht, toen bleek, die mensen waren dat helemaal vergeten, dat ze dat gezegd hadden. Maar Leanne was het niet vergeten. De impact van woorden. Het is mij regelmatig overkomen dat mensen tegen mij zeiden van Joop, wat jij toen zei in die dienst daar en daar, hè, dat heeft dit en dat voor mij betekend. Ja, ik weet dat niet meer. Maar die mensen weten het nog precies. En zo kun je dingen tegen elkaar zeggen. Later zul jij het niet meer weten. Maar die ander, die weet het nog heel goed. Er was een leraar, een voormalig leraar, hij is nu zendeling in Nepal. En hij deed mee aan onze training in Kathmandu, in Nepal. En hij vertelde mij, hij zegt, toen ik stopte als leraar om de zending in te gaan, toen besloot ik om een kaart te schrijven voor alle lui die ik in mijn groep had. En in die kaart wilde ik hun een bemoediging meegeven. En hij zei er eerlijk bij, hij zegt, Joop, hij zegt, dat is niet makkelijk. Als je dat moet doen voor mensen waarvan jij weet, die hadden maar één passie, dat was om jou het leven zuur te maken. Hij zegt, maar ik was vastbesloten, ik wilde een kaart schrijven voor iedereen om hun te bemoedigen. Hij zei, heb ik gedaan. Ik heb ze die kaart geschreven en had ik een persoonlijk iets voor elk van hun opgezet. Jaren later kom ik bij een van die jongens thuis en wat zie ik aan de muur op het prikbord? Daar hing mijn kaart. Dat is wat zulke woorden kunnen doen. In veel culturen zijn we dat niet zo gewend om elkaar zo bemoedigende woorden mee te geven. We hadden een man in de cursus in, die kwam uit Tjaat. Die is secretaris, algemeen secretaris van de Evangelische Kerk in Tjaat. Daar resorteren 1800 kerken onder. Hij is daarvoor verantwoordelijk. Hij heeft de cursus een training keer meegemaakt in Tjaat. Maar later heeft hij het een tweede keer gedaan in Kameroen. En toen we daar met hem over spraken, toen zei hij, die eerste keer heb ik al zoveel aan gehad, maar hij is Frans sprekend en de training is in het Engels. Dus hij had een beetje moeite gehad met de taal. Hij zegt, ik wil het nog een keer doen, omdat ik het hoop dat ik het dan nog beter kan begrijpen. Dus wij zeiden, dat is prima. En een man met enorme verantwoordelijkheid. Dus wij vonden dat prachtig. Maar toen vertelde hij ons, hij zegt, een van de dingen die ik van die eerste training geleerd heb, dat is om anderen te bemoedigen. En hij zegt, ik heb besloten om dat ook thuis te doen met mijn vrouw en kinderen. Dus ik kom thuis naar de cursus en ik heb met mijn vrouw gezegd, vrouw, ik wil eens met je praten, ga zitten. Nou, mijn vrouw die viel helemaal van de stoel. Want in Tjaat praat een man niet met zijn vrouw. Nee, zijn vrouw is er om te koken. Zijn vrouw is er om het huis te regelen. Zijn vrouw is er om kinderen te krijgen en groot te brengen. Maar een man praat niet met zijn vrouw. Maar hij had gezien, ook al is dit geen onderdeel van mijn cultuur in Tjaad, vanuit de Bijbel zie ik dat ik dit moet doen. En ik had besloten om dat te doen met mijn vrouw. Dus ik zei, vrouw, ga eens zitten, ik wil eens met je praten. En toen heb ik mijn vrouw verteld wat voor prachtige kwaliteiten ik in mijn vrouw zag. En waarom ik geloofde dat zij zo'n godvrezende en door God gebruikte vrouw was. En dat ik geloofde dat God haar wilde gebruiken in mijn leven en daardoor in heel Tjaad. Nou, mijn vrouw wist niet wat ze hoorde. Dat had ze nog nooit meegemaakt. Maar hij zegt, daar liet ik het niet bij. Hij zegt, ik heb een paar dochters. Hij zegt, in Tjaad praat een vader niet met zijn dochters. Maar ik zag vanuit de Bijbel dat ik dat wel moest doen. Dus ik heb tegen mijn dochters gezegd, ik wil eens met jullie praten. Ga zitten. Mijn dochters wisten niet wat ze meemaakten. En ik heb mijn dochters verteld wat voor kwaliteiten ik in hun zag. En dat ik geloofde dat God hun wilde gebruiken om Tjaad op zijn kop te zetten voor Jezus. En mijn dochters wisten niet wat ze hoorden uit de mond van hun eigen vader. Als we dat doen, en als we zo elkaar bemoedigen en opbouwen en bevestigen, dan moeten we oppassen dat we niet vervallen in het zeggen van dingen die niet waar zijn. De Bijbel noemt dat vleierij. Ook daarover heeft de Bijbel veel te zeggen. En het is duidelijk dat vleierij, dus complimenteuze woorden die niet uit het hart komen, die kunnen veel kapot maken. In Psalm 12 daar staat, grijp in Heer, geen mens spreekt nog waarheid. Ze beliegen elkaar, allemaal. Vals en verraderlijk is hun woord. Jeremia 9 zegt, met zijn mond spreekt men van vrede, maar in zijn binnenste legt men een hinderlaag. Spreuken 7 vers 1, zo wist zij hem te paaien met haar vleierij. Ze haalde hem over met haar lokkende woorden. Spreuken 26, daar staat, zilverglazuur verbergt een aardepot. Warme woorden, een kwaadaardig hart. Wie kwaad spreekt, haat zijn slachtoffer. Een vleier wil zijn ondergang. En dan in Spreuken 28, wie een ander terecht wijst, die zal uiteindelijk waardering krijgen. Meer dan iemand die een ander vleit. Of Spreuken 29, wie een ander vleit, lokt hem in de val. Dus daar willen we ver van blijven. Waar we het hier over hebben, dat zijn oprechte, ware, welgemeende woorden ter opbouw van de ander. Jezus bemoedigde en bevestigde mensen om hem heen. Bijvoorbeeld Johannes de Doper. Op het moment dat Johannes de Doper in de gevangenis zit, en het zal waarschijnlijk niet lang zijn voordat hij onthoofd werd, dan zegt Jezus van Johannes de Doper, hij is meer dan een profeet. Er is niemand uit een vrouw voortgekomen, geboren, groter dan deze man. Wat een reusachtige bemoediging uit de mond van Jezus. Die Johannes de Doper natuurlijk later is verteld. Dat Jezus dit van hem zei. Als Jezus een Romeinse commandant ontmoet, dan zegt hij van die man dat hij niemand in Israël heeft ontmoet met een groter geloof dan deze Romeinse legercommandant. Als hij Petrus ontmoet, hij heet Simon, dan krijgt hij een nieuwe naam van Jezus. Petrus, wat betekent rots. Nathanael, daarvan zegt Jezus, Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat is nu een echte Israëliet. Een mens zonder bedrog. Jezus bemoedigde mensen. Hij bevestigde mensen. Hij bouwde mensen op. Hij zag dingen aan kwaliteit en dan vertelde hij wat hij zei. De Bijbel roept ons op om zo elkaar te bemoedigen. En nou kom ik bij die tekst uit Romeinen 12 en dat wil ik even lezen. En dan lees ik vanaf vers 9. Romeinen 12 vanaf vers 9. Ik zal even tijd geven dat u het op kunt zoeken. Ik vind het zo fijn dat u de Bijbel bij u hebt en meebladert, want als het, daar gaat het allemaal om. De Romeinenbrief is een brief waar Paulus een uiteenzetting geeft van het evangelie zoals het door hem in de wereld wordt gebracht. En heeft daarmee een enorme theologische inhoud. De brief aan de Romeinen. Maar is het interessant dat een brief met zoveel theologische inhoud eindigt op zo'n praktische manier. En dan zegt hij in hoofdstuk 12 vers 9, laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. En nou komt het, zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. In het Engels is het woord voor de zegen aan het einde van de kerkdienst, dat is het woord benediction. Dan spreekt de dominee of de priester de benediction uit aan het einde van de dienst. Dat woord komt van het Latijn, bene dicte. Dat betekent letterlijk goede woorden. Zo mogen we goede woorden uitspreken over elkaar. En elkaar daarmee bemoedigen en bevestigen. En dan zegt de Bijbel, deze theologische brief, eindigt met die praktische woorden, zegen, vervloek niet. Spreek goede woorden uit over de anderen, zelfs over je vijanden, en vervloek niet. In Hebreeën 10, daar staat een tekst die velen van u zullen kennen, een hele belangrijke tekst in dit verband. Daar staat in Hebreeën 10 vers 24, laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Dus hier worden we opgeroepen om, zoals nu vanmorgen, bij elkaar te komen, maar om dat te doen ook om elkaar te bemoedigen. Dat is wat er wordt gezegd. Om elkaar te bemoedigen. En ook niet de dominee die van de kansel. Nee, elkaar te bemoedigen. Dus elkaar ook te ontmoeten. En een hand te geven. En dat kunnen we juist vanmorgen doen. Aan het begin van dit nieuwe jaar. En om elkaar dan te bemoedigen. In Efeze 4, daar staat in vers 29. Laat geen vuile taal over uw lippen komen. Maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Wat een krachtige woorden zijn dat. Alleen maar goede woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Nou, als er nou straks bij de koffie, hè, onder het genot van een heerlijke oliebol, dan komt er iemand naar je toe en die geeft je een hand en die geeft je een geweldig compliment. Voor iets wat je misschien wel het afgelopen jaar voor die persoon betekend heeft. Dan kan het wel eens moeilijk zijn om te weten hoe je daarmee omgaat. Hoe ga je nou om met complimentjes? Ik denk dat het goed is om dan te leren om gewoon te zeggen, dankjewel. Corrie ten Boom. De ouderen van ons, die kennen Corrie ten Boom. in de Tweede Wereldoorlog in een kamp gezeten en als door een wonder dat allemaal overleefd, later in de hele wereld van de liefde van God verteld aan mensen om haar heen. En er was een lieve vrouw, er was een bijzonder mens en ze kreeg heel veel complimentjes. In een boek schrijft ze hoe ze daarmee omgaat. Ze zegt iedere keer, als iemand mij een complimentje geeft, dan aanvaard ik dat als een bloemetje. Aan het einde van de dag doe ik dan alle bloemetjes in een grote bos en dan geef ik die aan mijn Vader in de hemel. En dan zeg ik erbij, hier Vader, deze bos, die is voor u. Nou, zo mogen wij dat ook doen. We mogen zeggen, dank u wel. En aan het einde van de dag, dan kan u daarmee naar de Heere God gaan en zeggen, Vader, dank u wel, want alles wat ik ben en wat ik doe, dat doe ik door uw genade. En dan mag je de bos aan hem geven. Er zijn twee belangrijke principes. In de eerste plaats, wees niet kritisch en veroordelend. En de een heeft daar meer last van dan de ander. Sommigen zijn behept met een kritische geest. Wat dat doet bij mensen om je heen, is het maakt mensen om je heen, ook als je ouders bent naar je kinderen toe, als je altijd maar kritisch bent, maakt dat anderen onzeker. Het geeft hun het gevoel bij alles van, oh, ik heb mijn best gedaan, maar het zal wel weer niet goed genoeg zijn. En dat is niet goed. Dat breekt af. Leer af om kritisch te zijn. En in de tweede plaats, een belangrijk principe, geef alleen eerlijke en oprechte woorden van bemoediging. Je wilt verre blijven van wat de Bijbel noemt vleierij. Ook vleierij maakt veel kapot. Als mensen dingen tegen je zeggen en je weet op de een of andere manier dat kan niet echt waar zijn, dat kan niet goed bedoeld zijn, dan maakt dat iets kapot. Je kent allemaal wel de uitdrukking als iemand met een complimentje naar je toe komt, wat moet je van me? Hè? Want er komt eerst een compliment en dan komt het verzoek of zo. Wat moet je van me? Vleierij maakt veel kapot. Dus alleen welgemeende, oprechte woorden van bemoediging. Dan is de vraag, hoe kun je dat nou doen? Want als we hier heel eerlijk zouden vragen aan elkaar, wie van u vindt dat makkelijk om te doen, dan zijn verreweg de meesten van ons die zeggen, nou, ja, dat doe ik misschien wel nooit, maar ik zou ook niet weten hoe ik dat moet doen. Nou, er zijn twee dingen die je kan doen om je daarbij te helpen. In de eerste plaats, luister goed. Als je met iemand praat, luister goed. En dan hoor je in het gesprek dingen die die ander zegt, waaruit hele mooie dingen blijken. Dat hij bijvoorbeeld vertelt dat zijn vrouw zo ziek was en dat hij een hele tijd voor zijn vrouw gezorgd heeft. En dan kan je iemand een compliment geven, zeggen van, joh, als ik dat zo hoor van jou, dan zie ik een geweldige vent die ontzettend toegewijd en trouw er is voor zijn vrouw. En ik wou je even zeggen, dat vind ik hartstikke mooi. Ja? Maar daar moet je goed voor luisteren. Dus als je praat met elkaar, luister goed. Wat zegt die ander? En als je dan luistert, dan mag je ook nadenken en zoeken, wat zijn dingen waar ik die ander nou mee kan bemoedigen? Want als je opgeroepen wordt om elkaar te bemoedigen, dan moet je erop uit zijn om elkaar te bemoedigen. Maar dan moet je daar dus ook je best voor doen. Dan moet je daar dus ook over nadenken. Waar kan ik nou die ander mee bemoedigen? Dus dat is het eerste. Luister goed. En in de tweede plaats, vraag God maar om je te helpen. En om je een woord van bemoediging voor die ander te geven. Als je dit gaat doen met broeders en zusters in de gemeente, met je ouders, met je kinderen, met elkaar, dan zie je in de Bijbel de resultaten die dat voortbrengt. Als we het nou hebben over iemand die de kunst verstond om anderen te bemoedigen, wie komt er dan in gedachten vanuit de Bijbel? Barnabas. Barnabas. Zijn naam betekent notabene zoon der vertroosting. Zo, in het Engels heet het son of encouragement. Zoon der bemoediging. Dat was zijn naam. Maar dat deed hij ook. Ik denk dat ze waarschijnlijk misschien daarom ook wel een nieuwe naam aan hem gegeven hebben. Dat hij misschien van origine wel een andere naam had. Maar dat was Barnabas ten voeten uit. Saul, die komt tot bekering op weg naar Damascus en die komt terug in Jeruzalem. Hij heeft allemaal mooie verhalen. Hij heeft Jezus gezien. Hij zou nou een christen zijn. Maar ze willen die vent niet in de kerk hebben, want ze zijn doodsbang voor hem. Dat is een christenvervolger. Misschien gaat hij achterin zitten met pen en papier, alle namen en adressen opschrijven. En dan later, niemand vertrouwt hem. Maar, Barnabas wel. Barnabas legt zijn hand om zijn schouder en die zegt, Saul, vertel me eens, wat is er nou gebeurd? En Saul vertelt het hele verhaal. En dan zegt hij, kom joh. En dan gaat hij samen, Barnabas, samen met Saul, naar de andere apostelen. En introduceert hij hen in de eerste gemeente in Jeruzalem. Zonder Barnabas geen apostel Paulus. Als ze later op de zendingsreis gaan, dan gaan Paulus en Barnabas samen. Als je dat leest in Handelingen 13, dan wordt er gesproken over Barnabas en Paulus. Barnabas en Paulus. Een paar hoofdstukken later, dan staat er Paulus en Barnabas. Paulus en Barnabas. Weer een paar hoofdstukken later, dan zit Paulus. Dan denk je, Barnabas, waar ben je gebleven? En dan denk ik altijd, Barnabas is een soort van raketinstallatie. De raket die is gelanceerd, de installatie is achteruitgevallen, en later gaat het alleen maar om de raket. Maar zonder die installatie was er geen raket. En dat is de invloed, de impact, die bemoediging heeft op de levens van andere mensen. En dan heeft Barnabas dat ook bij anderen gehad. Bijvoorbeeld bij Marcus, daar had hij ook die invloed. Ik vertelde al dat in die leiderschapstrainingen die wij verzorgen, daar leggen wij hier heel veel nadruk op. Kort geleden kreeg ik een brief van een man, die is zendeling, moet u goed onthouden als u hier naar luistert, die is een zendeling in China. Beste Joop. Zoals je weet heeft een van mijn collega's niet zo'n goede ervaring gehad toen hij aan de training deelnam. En altijd geïnteresseerd in de menselijke natuur, dacht ik steeds dat er bij hem wel iets donkers onder de oppervlakte in zijn leven zou schuilen. Maar ik kon nooit ergens mijn vinger bijleggen. Afgelopen vrijdag had ik mijn jaarlijkse functioneringsgesprek met deze man. Het is echt een beste collega. En ik had hem een week daarvoor nog bemoedigd door een opmerking te maken over een kwaliteit die ik bij hem zag en die ik heel erg in hem waardeer. Tijdens ons gesprek kon ik een golf van emoties bij hem zien loskomen. Hij slikte. En terwijl zijn adem stokte, zei hij, jij moet begrijpen waarom het zo moeilijk is voor mij om jouw bemoediging te accepteren. En na een lange pauze vervolgde hij. Ik ga je nu iets vertellen dat je zal helpen om mij te begrijpen. Weet je, mijn hele leven lang heb ik ernaar verlangd dat mijn ouders trots op me zouden zijn voor de dingen die ik deed. Maar mijn moeder vertelde altijd dat ik nergens voor deugde. Dat niemand met mij zou willen trouwen. Ik deed aan atletiek, maar ze zijn nooit één keer wezen kijken. Ik heb na de universiteit ook nog een dokterstitel behaald. Zij hebben het zelfs niet opgemerkt. Ergens op een dag zou ik zo verschrikkelijk graag eens van mijn ouders willen horen. Jij bent onze zoon en wij zijn trots op jou. Daarna zakte deze zendeling helemaal in elkaar en begon die onbedaarlijk te huilen. Wij gingen later uit elkaar. Onze vriendschap die was dieper dan ooit tevoren. Ongetwijfeld is de kunst om anderen te bemoedigen een van de belangrijkste dingen die wij moeten leren. Daarmee kunnen we reuzen zien opgroeien, maar daarzonder blijft de mens een schaduw van wat hij wezen kan. Ik wil jullie bedanken dat jullie me geleerd hebben om anderen te bemoedigen. Wel, laten wij dat doen. Anderen bemoedigen. En daar kun je vandaag mee beginnen. Na de dienst gaan we elkaar gelukkig nieuwjaar toewensen. Zoek dan eens iemand op waarvan je zegt, ik heb nog wel iets, dat zou ik nog eens graag tegen die ander willen zeggen. Iets moois, iets fijns, een kwaliteit. Misschien een dienst die die ander heeft gedaan, voor jou. Of misschien wel voor de kerk. Er zitten hier mensen die elke zondag er maar voor zorgen dat de kachel brandt, dat de stoel er staat, dat alles klaar is. Maar hoe vaak horen die mensen, joh, wat fijn dat je dat elke zondag doet. Laten we de gelegenheid benutten om bemoedigende woorden tegen elkaar uit te spreken. En misschien heb je wel een vader of een moeder die je later gaat bezoeken of gaat bellen. Of een zoon of dochter waarvan je denkt, daar moet ik het ook eens tegen zeggen. Of misschien opschrijven. Maar laten we hoe dan ook vastbesloten naar deze dienst de wereld ingaan om andere mensen te bemoedigen. En bid er maar voor dat God je dan de woorden geeft. Ook bij sommige mensen waar het misschien niet zo makkelijk zal zijn. De Heere zegene u en hij stelle u tot zegen. Amen. Zullen we samen nog bidden? Vader in de hemel, u hebt ons zo onvoorstelbaar gezegend in het geven van uw Zoon, dat we eigenlijk geen woorden hebben om u daar passend voor te danken. Maar we zeggen het maar gewoon, dank u Vader, voor Jezus. Dank u dat u uw eigen lieve, kostbare Zoon niet hebt gespaard, maar dat u hem hebt laten lijden. Dat u hem hebt laten kruisigen. Dat Jezus voor ons is gestorven. Maar ook is opgestaan. En voor ons een heel nieuw onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft. En we danken u dat u in hem ons zo onvoorstelbaar hebt gezegend. Maar nu hebben we ook begrepen vanmorgen. U wilt dat wij nou ook voor anderen tot een zegen zullen zijn. En heren, dan zien we terug en dan zien we misschien allerlei dingen waar we zeer bewust, bij onszelf bewust van zijn, dat we vaak zo enorm tekortgeschoten zijn. Dat we niet gedaan hebben wat we eigenlijk hadden moeten doen. Dat we niet gezegd hebben wat we eigenlijk hadden moeten zeggen. En dat we in tegendeel vaak zo kritisch kunnen zijn, zo negatief en afbrekend kunnen zijn. En dan zeggen we, Heer, vergeeft u het ons en wilt u ons helpen om het anders te gaan doen? Wilt u ons woorden geven en wilt u ons bemoedigers maken en ons de vreugde geven anderen daardoor tot opbloei te zien komen? Dat is ons eenvoudige gebed. U zegent ons. Maak ons, o God, tot zegen van de mensen om ons heen. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen nog een lied zingen. En onder het zingen van dat lied heeft u het grootste voorrecht dat de dienst te bieden heeft. De collecte. Dat is beter te geven dan te ontvangen. Dus onder het zingen van dit lied. En wat we gaan zingen, dat is, als het goed is, lied 346... Maar dat zal zo verschijnen op de beamer. Laat me u zeggen hoe blij het OM-team in Emmeloord is met de hulp die u Maatje geeft, zodat zij daar haar werk kan doen. En daar wou ik u nog even heel hartelijk voor bedanken. Als zegenbede wil ik lezen Psalm 121. Een prachtige psalm, ook als we staan aan het begin van een nieuw jaar. Sommigen zien misschien wel met een zekere vrees het nieuwe jaar tegemoet. Anderen met blijdschap. Hoe dan ook, Psalm 121 kunnen we er overheen schrijven. Het is een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, jouw wachter. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid. Zo mogen de Heere u zegenen en tot een zegen stellen van alle die in de komende dagen uw levenspad zullen kruisen. Amen.